Komt-ie, hier begint het verhaal wat ik wil delen. Kennen de dames het verhaal van het kindereiland? Vroeg graaf Saint-Germain. Het gezelschap kende het verhaal niet en wilde het graag horen. Vele duizenden jaren geleden blikte vanuit de Middellandse Zee een paar smaragdgroene ogen van twee tweelingeilanden omhoog in de richting van de wolkeloze hemel. De twee eilanden waren twee bergtoppen. De bergen waren eens vol trots de hoogste geweest van een wereldrijk dat tijdens de zondvloed verzonken was. Van de miljoenen mensen die voor deze vreselijke ramp op de vlucht waren geslagen, bereikten slechts enkele de top, de latere gelukkige eilanden, en bleven in leven. Toen de vreselijke storm was gaan liggen, kwamen de wateren tot rust. En toen de loodgrijze, vertoornde hemel weer pastelblauw kleurde, bouwden de gevluchte mensen op een van de eilanden een nieuw bestaan op. Tastend in de herinneringen aan hun ontwikkelde cultuur, bouwden ze met veel moeite en na vele teleurstellingen stevige huizen, maakten de slechte grond vruchtbaar, temden de verwilderde dieren, maakten aantekeningen over natuurverschijnselen, over de loop van de sterren, de gewoonte van mens en dier, hun ziekte, en formeerde op basis van de oeroude openbaringen opnieuw de wetten van het vreedzame samenleven, zodat hun kinderen later hun kennis, herinneringen en ervaringen zouden kunnen gebruiken. Maar terwijl ze zo zwoegden, dwaalden hun kinderen zonder toezicht rond tussen de rotsen, raakten gewend aan hun zorgeloze, wilde vrijheid. Ze roofden de nesten leeg van vogels in de top van de allerhoogste bomen en slurpten de buitgemaakte eieren leeg. Met scherpe steentjes schoten ze op klein wild en verdeelden de buit onder elkaar. Hun lichamen raakten gespierd en hun huid gebronst. Hun handen werden ruw en hun lichamelijke kracht maakte hen opschepperig en strijdlustig. Net als de jonge dieren vochten ze graag. En wanneer ze hun tegenstanders hadden gevloerd, waren ze ervan overtuigd dat ze boven alles en iedereen verheven waren. Ze waren teugelloos en ongeduldig. Toen de volwassenen uitrustten van al hun werk en de tijd bereid achten dat hun nakomelingen hun plaats in de gemeenschap zouden innemen, riepen ze hun kinderen bij zich om hen de wetten en verplichtingen over te dragen. De zachtaardige, vermoeide, wijze ouderen raakten echter zeer bedroefd en bezorgd toen de verwilderde meute voor hen verscheen. Ze moesten constateren dat terwijl zij de rotsachtige wilde bodem hadden bedongen, huizen hadden gebouwd en de heilige wetenschap van het verleden hadden verzameld, hun kinderen verwilderd waren geraakt. Dat hun lichamen weliswaar gespierd waren, maar hun geest traag en krachteloos geworden was. En dat hun hartstochten woekerden als het taai, vijandig onkruid op de onbewerkte bodem. De volwassenen probeerden tevergeefs om in de verruwde geesten het donker in licht te veranderen en de vrijgevochten instincten te leiden in de banen van inzicht en zelfbeheersing. Het bottenverstand van de jongeren, dat zich wild tegen elke krachtsinspanning verzette, kwam steunend op de blinde en dommende hoogmoed van lichamelijke kracht in opstand tegen de leiding van de ouderen. De jongeren verlieten groepsgewijs het ontwikkelde kleine eiland om op de maagdelijke bodem van het naburige eiland hun eigen, vrije, wetloze kinderrijk te vestigen. In het begin bouwden ze grappige, vermakelijke woonplekken van takken en bladeren en versierden ze de in elkaar geflanste daken met kleurige bloemen. De vreemde kleine groene tenten straalden vrolijkheid in het schitterende zonlicht. Er waren grotere tenten bij, mooier en steviger dan de andere. Deze waren gemaakt door de kinderen die weliswaar lichamelijk zwakker waren, maar handiger en slimmer bleken dan de rest. De sterken die uitblonken in het vechten, bomen klimmen, de jacht en het vissen, kwamen niet verder dan het bouwen van lelijke, vormloze wangedrochten, omdat hun handen en hoofden de handigheid en inventiviteit misten die voor dit type werk was vereist. Hierop dwongen de sterke, de handigere, zwakke hardhandig hun mooiere tenten te verlaten en deze aan hen te geven. Toen ze zagen hoe geschrokken en nederig de zwakken reageerden op hun intimidatie, werden ze dronken van hun eigen macht. Ze lieten de zwakke vervelende huishoudelijke kwijtjes opknappen, terwijl ze zelf gingen jagen, visten, stenen wierpen en dansten om het vuur. Daarbij verdeelden ze de buit onder elkaar en wierpen de hulpelozen alleen wat restjes toe. Door het slechte voedsel, de zware arbeid en de slagen verzwakten de tobbende zwakken nog verder en raakten ze verbitterd. Hun geest begon te verlichten door het lijden en de onderdrukking. De sterken werden daarentegen vet en luider hun onmatig eetpatroon. De jacht naar voedsel kostte hun weinig tijd, daarom brachten ze het grootste deel van de dag door met slapen, eten en het geestelijk commanderen van hun slaven. Maar het kwam ook steeds vaker voor dat de vette tirannen onderling bloedige strijd leverden. De slaven waren dagelijks getuigen van hun onderlinge uitbarstingen van woede en jaloezie, de stortvloed van gemene, lastelijke aantijgingen over en weer, om een net iets groter stuk vlees, een mooie steen of een lekker vogelei. Ze zagen de waanzinnige gevechten waarin de sterken elkaar als wilde beesten tot bloedens toe beten, stompten en staken. Ze zagen het dikke vette lichaam van de overwonnenen over de grond rollen, kreunend van pijn en onmachtige woede. En ze begonnen na te denken. Waren die sterken wel zo sterk en waren ze wel zo onaantastbaar? Hun aantal begon immers te slinken doordat ze elkaar vernietigden. Hun lichamen waren vet en zacht geworden door hun onrechtmatig afgedwongen welstands. Hun bewegingen waren traag, hun voetzolen gevoelig geworden en hun voeten werden snel moe omdat ze het lopen ontwend waren. Ze sliepen een gat in de dag. In de meren wemelde het van de vissen, aan de bomen groeide het fruit welig en de zaden die overwaaiden van het naburige eiland zorgden voor een rijke graanoogst. In dit tropische klimaat bood het eten en drinken zich vanzelf aan. De sterken waren zelfs al te lui geworden om zelfs op voedsel uit te gaan. De slaven moesten dit nu voor hem doen, maar die moesten door de natuur voor niets gegeven geschenk naar huis slepen en afgeven aan hun heren die opgezakt in de schaduw zaten, zich in het eten wendelden en de slaven En de slaven afscheepten met de restjes. Waarom? Omdat de vetten een zweep in hun handen hadden? Of omdat ze het onderling zo hadden afgesproken? Ze bezaten nu zelfs fysiek geen overwicht meer, want de slaven waren bewegelijker en taaier geworden dan hen. De slaven hadden geleerd in bomen te klimmen, te vissen, te jagen, hout te kappen, vuur te maken, vrachten te dragen, te naaien, brood te bakken, te koken, dierenhuiden te prepareren, vermoeidheid en pijn te verdragen. En de slaven waren in de meerderheid. Eerst waren er maar een paar die zo dachten en die hielden deze verstikkende angstaanjagende en gewelddadige gedachten voor zich. Sommigen probeerden de wet van de buiten veranderen. Ze aten eerst zelfs goed van het eten dat ze met hun eigen arbeid en handigheid verworven hadden en gaven hun heer wat overgebleven was. Deze opstandelingen werden door de vetten als onderdeel van een groot feest voor het donkere, koppige oog van de overige bijeengedreven slaven terechtgesteld om door anderen ervan te weerhouden dezelfde onrechtmatigheden te begaan. Ze werden langzaam op allerlei verschillende manieren doodgemarteld, want daarin was de inventiviteit en vindingrijkheid van de vetten onuitputtelijk. Sommigen werden levend gevuld en hun rauwe vlees met zout bestrooid. Enkele werden langzaam in stukken gesneden, waarbij men erop lette dat de eerste die delen werden afgesneden die niet direct de dood tot gevolg hadden. Bij anderen werden de benen met grote stenen langzaam tot pulp vermalen. Er waren die werden doodgeslagen en waren die werden neergelaten in water dat vol bloedzuigers zat. Het is haast onmogelijk al de methoden op te noemen waarmee de vetten de grote feesten van hun rechtspleging tot een onvergetelijke kunstzinnige gebeurtenis verklaarden. Het was niet vreemd dat na dergelijke feesten het aantal overtreders verder toenam. Enkele werden tot groepen die niet alleen zelf tot actie overgingen, maar ook anderen daartoe verleidden. De op het centrale plein van het eiland staande executiemiddelen die omgeven waren door de stank van rottend bloed werden bijna dagelijks in bedrijf. Het was drukkend warm, de naderende regenstorm hing reeds in de lucht. De vette tirannen bereidden zich voor op een volgend feest. Een grote groep ontsnapte gevangenen was uit de grotten gejaagd en de overgeblevenen die zich nog hier en daar verborgen hielden, zouden ook wel gevonden worden. De vette maakte zich niet druk om de ondergrondse bewegingen van de ratten, de in de muren van de grotten gegifte symbolen en de vuurrode bloemen waarmee hun tenten 's ochtends voorgestoken waren. Het was warm. De hitte maakte onrustige, hongerige, ongeduldige verlangens in hun overvoerde, geprikkelde lichamen los. Met een gretige, gespannen verwachting keken ze uit naar het feest, om hun eigen spanning via het gereutel van de doodgemartelde slaven weer in luie rust om te zetten. Ook de slaven keken uit naar het feest. Ze waren in de meerderheid. Daar was iedereen inmiddels van op de hoogte. Het was ook al gezegd, de gedachte was uitgesproken en geworden tot een zwaar, galmende, donker gloeiende magische betovering. Er werden ook andere dingen gezegd. Men sprak over de zwakheid van de vetten en over de kracht van de mageren. Over de buit waar diegenen die er voor hard voor werkten even recht op hadden. Ze herhaalden de lastelijke en vreselijke beschuldigingen die de vetten in hun jaloerse woede elkaar hadden toegeroepen. En fluisterden elkaar als een verbijsterend en aanmoedigend geheim in het oor dat uitgekomen was. Dat het lichaam van de vetten net zo goed te verwonden was. En dat hun bloed net zo rood was als dat van de meeste miserabele slaaf. De volwassenen die op het naburige eiland hun rustige, meditatieve leven leefden, zagen van ver wat er gebeurde in het kinderrijk en waren diep bedroefd. Ze hielden raad en besloten om nog voor het uitbreken van de grote storm zowel naar de vetten als de mageren een gezant te sturen om de vetten te waarschuwen en hen ervan te weerhouden de druk nog verder op te voeren en de mageren te ontraden de laatste stap te zetten. De inspanningen van de twee gezanten bleven echter zonder resultaat. Het vuur van de emoties was niet meer te doven. De groep die de macht en de buit bezat, wilde zijn levensstijl of gewoonte niet veranderen en stak als een struisvogel de kop in het zand voor de naderende dreigingen. De verbitterde, hongerende en vervolgde slaven waren inmiddels volledig bezeten door de verstikkende, dodelijke haatjagers en vette heren. Ze waren al als de geslingerde steen, de opgeheven vuist en de geslepen dolk gereed om tot de daad over te gaan. De gezanten keerden haastig terug naar het eiland van de volwassenen, nog voor het uitbreken van de grote storm, en deden de raad verslag van het mislukken van hun missie. De leden van de raad werden overmand door medelijden en verdriet. Alleen de voorzitter van de raad, de oudste en meest wijze volwassene, bleef rustig en opgewekt. Waarom treuren jullie erom? Dat de wet die overal in de natuur geldt ook opgaat in het rijk van de kinderen, vermaande hij de moedeloze leden. Krachten zijn altijd op zoek naar evenwicht. Last is ook alleen dan draagbaar wanneer ze verstandig en juist wordt verdeeld. Anders verplettert die last als gevolg van de wet van de reactie degene die hem op een ander heeft overgeheveld. Hoe leren nu de kinderen deze stelregel? Door wat er gezegd wordt, woorden hebben geen zeggingskracht en vormen voor hen slechts een schaduw van de werkelijkheid. Ze moeten die werkelijkheid zelf ondervinden, zodat de stijlregel levend wordt en hun karakter erdoor verandert. De missie van onze gezant is slechts voor het oog zonder resultaat gebleven. De waarschuwing welke hen is overgebracht is schijndood gedurende de vervulling van de gebeurtenissen, het doorbreken van de dammen van de emoties, maar ontwaakt wanneer de storm is gaan liggen, als een levende consequentie. Het vlees dat vergaat, het bloed dat vergoten wordt, is niet gelijk aan het leven. Dat weten jullie ook. En de leden van de raad werden vervuld met de grote vrede van het inzicht. Ze verzonken weer in gepeins, verdiepten zich in de goddelijke wetenschap en wachten op het moment dat de storm tot zwijgen kwam. En wat gebeurde er op het andere eiland? Vroeg gravin Damar schor. In het kinderrijk bedoelt u? Vroeg Saint-Germain zich naar haar toewendend. Ach, wat te verwachten was. Het feest veranderde in een enorm bloedbad. De slaven vielen hun heren aan en slachten hen af. Toen die armen op de grond lagen te creperen, keerden zij zich tegen de dienaren die trouw gebleven waren aan de vetten. Vervolgens waren de onverschilligen aan de beurt en tenslotte degenen die niet hartstochtelijk genoeg geweest waren. Het eiland veranderde in een slachthuis. Niemand wist wanneer hij aan de beurt was om geslacht te worden. Saint-Germain sprak met een kleurloze, zachte stem, maar de toehoorders zaten als betoverd naast hem te luisteren. Niemand dacht er meer aan voor voedsel te zorgen. Iedereen vierde de vrijheid die in werkelijkheid tot terreur geworden was. De honger was erger dan in de tijd van de vette heren. Epidemieën ontstonden en tenslotte kwam de tropische regen die hun kinderlijk gebouwde tent in elkaar deed zakken, het dak boven hun hoofd wegspoelde en hun aandacht afleidde van de donkere lust tot moorden. Kleumend, gebroken en ziekelijk werden zij zich bewust van hun werkelijke situatie en hulpeloze toestand. En toen dachten ze aan de volwassenen, zei gravin Dademar. Nog niet, madame, nog lang niet. Het was niet meer dan een tijdelijke stilte. Er kwamen daarna nog vele oorlogen. De kinderen hadden de wet van het evenwicht nog niet begrepen. Er ontstonden voortdurend groepen of individuen op die hun eigen last afwentelden op een ander en uiteindelijk door de terugslag ervan werden verpletterd. Nou, dit is het einde van het verhaal. Dan gaan we nu nog even de nabespreking doen.